Dames en heren, ja, u gaat allemaal zitten. Oké, ik open deze themabijeenkomst en heet u allen hartelijk welkom. De raadsleden, burgerraadsleden en de belangstellenden op de tribune. Ook de ambtelijke medewerkers, wethouders. Iedereen is welkom. Ik hoop dat we met elkaar een zinvolle en goede informatieve avond mogen hebben. Het eerste deel gaat over de sociaal-economische visie. Dat is bekend. Daar hebben we 3 kwartier de tijd voor. Dan hebben we 1 kwartier pauze. En om 8:30 dan gaan we het over de decentralisaties hebben. Dat is u ook allemaal bekend uit de agenda. Als eerste spreker introduceer ik wethouder Schutte, die namens 2 andere wethouders zal spreken. Want ik heb begrepen dat er zelfs 3 wethouders mee verbonden zijn met deze sociaal-economische visie. Daarna zal Jeroen van Wijk, hier naast de katheder gezeten, die zal een presentatie houden. Het is de bedoeling dat hij dat achter elkaar doet en dat u daarna de vragen stelt. Ik wil graag de heer Schutte het woord geven.
Dan heb je de helft van mijn inleiding gehad. Dat was de tweede helft. Dames en heren, wij hebben de afgelopen jaren een fors aantal visies ontwikkeld. Maar in het collegeprogramma hebben we ook met elkaar afgesproken dat we nog eens een keer het sociaal-economisch beleid als geheel tegen het licht willen houden. En u daar ook het, laten we zeggen, uw visie over laten geven. We zijn altijd heel druk bezig met werkgelegenheid. Maar hoe kun je nou, laten we zeggen, de sociale kant van onze werkgelegenheid en de economische kant van werkgelegenheid. Hoe kun je die niet schakelen? En waarom wil je die schakelen? En waarom is, denk ik, heel logisch. Zoveel mogelijk mensen die werken kunnen, of kunnen werken, zo moet ik het zeggen. Dat we die ook in onze bedrijven en bij onze ondernemers aan het werk zien te krijgen. Nou, daar willen we een aantal, laten we zeggen, ook maatregelen op termijn op zetten. Wij willen ons zo goed mogelijk daarop prepareren. En dan heb je met onderwijs te maken, je hebt met sociale zaken te maken en de economische zaken, vandaar ook die 3 wethouders. De bedoeling van vanavond is dat we in ieder geval eerst een inleiding krijgen van Jeroen van Wijk, waar we horen waar zo'n nota, zo'n beleidsstuk aan volgens ons, als volgens het college aan moet voldoen. Maar de bedoeling is vooral ook dat u reacties geeft. En wij begrijpen ook dat u er met uw fractie niet over hebt kunnen debatteren, kunt spreken. En wij willen u vragen om in de eerstvolgende fractievergadering toch nog een stukje aandacht in die vergadering te besteden aan hetgeen wat vanavond gepresenteerd wordt. Wij verwachten dan, of wij willen u dan vragen om daar ook een reactie op te geven, zodat wij verder kunnen. Laten we zeggen, een stukje kaderstelling die u dan ons meegeeft. We hebben afgesproken dat we niet een specifieke kadernota meer willen gaan opstellen, omdat er voldoende zaken zijn die we denk ik aan elkaar kunnen delen, waaraan deze sociaal-economische visie zou moeten voldoen. We willen graag het woord geven, via de voorzitter, aan de heer Van Wijk.
Ga je gang.
Ik ga er even bij staan. Dat vind ik zelf ook wat, wat prettiger. Om te beginnen zal ik me eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Jeroen van Wijk. Ik ben sinds 1 oktober 2011 beleidsmedewerker Economische Zaken. Een aantal van jullie zal mij ongetwijfeld kennen, omdat ik hiervoor ook 3 jaar het sportbeleid heb gedaan. En nu mag ik dus het economisch beleid gaan adviseren. Een van de eerste actiepunten die ik mag gaan doen is de sociaal-economische visie. Daarvoor, die economische visie ga ik niet zelf opstellen, maar die wil ik graag opstellen samen met mijn collega's die erbij betrokken zijn, samen met het bedrijfsleven, maar ook samen met u, omdat u als gemeenteraad natuurlijk een kaderstellende rol heeft. En daarom hebben we besloten om in een heel vroeg stadium, in dit stadium eigenlijk al, te gaan informeren over wat we ongeveer van plan zijn en wat we gaan doen. Even heel kort de inhoud van de presentatie. Ik zal beginnen uit te leggen waarom we dus een economische visie gaan ontwikkelen. Nou, de wethouder heeft dat in zijn inleiding ook al even kort aangegeven. Ik wil heel kort even een stukje arbeidsmarktanalyse doen. Dat betekent dus we kijken even kort naar de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen de afgelopen jaren. En we gaan ook even kijken hoe het in de gemeente Roospolder ervoor staat. Vervolgens wil ik even de stap maken naar de ambtelijke speerpunten die we alvast benoemd hebben. We hebben een paar werkgroepen gehad waar we hebben nagedacht over de sociaal-economische visie. Vooral ook op jullie even aan het denken te zetten. Nogmaals, dat zijn helemaal geen harde of punten die al vaststaan. Maar dat zijn de eerste speerpunten die wij alvast met elkaar hebben benoemd. En tot slot is het natuurlijk de gelegenheid om even vragen te stellen. Nou, waarom economische visie? De huidige economische visie dateert eigenlijk uit 2002. In 2010 heeft er een herijking plaatsgevonden van het economisch beleid. En daar willen we eigenlijk ook voort gaan beduren met daarbij de nieuwe ontwikkelingen. Bij de totstandkoming van de herijking van het economisch beleid is de onderzoeksbureau NISIS eigenlijk al aangegeven dat het versterken van de economische structuur verder moet gaan dan aandacht voor geëikte elementen als bedrijventerreinen, acquisitie, accountmanagement. Ook de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en onderwijs verdienen daarin een belangrijke aandacht. Nou, daar kom ik later in de presentatie ook nog even op terug. Dat betekent overigens niet dat we in de nieuwe visie al die geëikte elementen los gaan laten. Maar we willen de sociale component er heel graag aan toevoegen. Ook is het goed om te vermelden dat we bezig zijn met 2 belangrijke toekomstvisies. Nou, die zullen jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Dat zijn de sociale structuurvisie en de structuurvisie. Het is natuurlijk wel van belang dat het sociaal-economisch beleid dat we gaan ontwikkelen prima past binnen binnen de kaders die daarin geschetst zijn. Deze sheet is niet heel goed te lezen volgens mij. Jullie krijgen hem ook nog gewoon opgestuurd. Wat ik hier probeer aan te geven is het economisch beleid, hoe omvangrijk het wel niet is en hoe breed het wel niet is. Als je sociale component er ook nog aan toe gaat voegen, kom je op gewoon een heel breed veld. Nou, op het moment dat je iets wilt als gemeente, zullen we daarin wel met elkaar keuzes moeten gaan maken straks. En dat wil ik met deze sheet eigenlijk gewoon aangeven. Een stukje landelijke arbeidsmarktanalyse. Nou, ja. Kan ik zeker een toelichting op geven. Wat ik eigenlijk gewoon gedaan heb bij deze sheet is eigenlijk niets meer, niets minder. Je zet economisch beleid in het midden. En je gaat met elkaar nadenken, dat hebben we intern gedaan, van goh, als we praten over economisch beleid, wat past daar nou in? Nou, dan kom je op begrippen als het ondernemersplein, arbeidsparticipatie, accountmanagement, composietcluster, duurzaamheid, procesgelden, werkgelegenheid, recreatietoerisme. Al die componenten komen daarin terug. En daarmee hebben we gewoon aan willen geven van goh, zo breed is dat beleidsterrein nou. En dus je moet heel erg gaan clusteren op het moment dat je echt keuzes wil gaan maken straks in de toekomst. En dat hebben we eigenlijk met deze sheet willen proberen te doen. Deze sheet is ook niet compleet, want er kunnen nog 10, ik denk dat ik wel 3 of 4 van deze sheets had kunnen maken. duidelijk zelf. Hè? Nou, voordat je een economische visie gaat schrijven, ga je natuurlijk met mensen praten. Maar je gaat ook de cijfers van het CBS erbij pakken. De cijfers van de provincie erbij pakken. Alle onderzoeksdocumenten die er zijn, onder andere een arbeidsmarktanalyse voor de Raad voor Werk en Inkomen, die is gemaakt. En daaruit kun je eigenlijk concluderen dat de arbeidsmarkt de afgelopen jaren ingrijpend is aan het veranderen is. Twee ontwikkelingen spelen daar een belangrijke rol. Dat zijn de kwaliteit van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Dat was steeds belangrijker. En ook het einde van de groei van de beroepsbevolking komt eigenlijk steeds daar weer in terug. Het wordt steeds moeilijker dan in het verleden om de reserve arbeidskracht in te zetten. Omdat vraag en aanbod steeds minder op elkaar aansluiten. Dat heeft te maken met opleiding, heeft te maken met flexibiliteit, maar ook met internationalisering. De arbeidsmigranten, dit hier ook een discussie is. Daarnaast is ook heel duidelijk aanwezig de instroom in de beroepsgerichten VMBO, die neemt af. Dat blijkt uit de cijfers ook hier in de gemeente Noordoostpolder. En een aantal ondernemingen, vooral de metaalindustrie, die heeft daar op dit moment gewoon heeft daar last van. Even een paar feiten op een rij. Nogmaals, ik zal deze presentatie ook toesturen. Dan heeft dus ook op papier. De beroepsbevolking is in tussen 2006 en 2010 toegenomen met 5,7% naar 22.100 personen. Tot de beroepsbevolking worden mensen gerekend tussen de 15 en 64 jaar die minimaal 12 uur per week willen werken. Of daartoe bereid zijn in ieder geval. De werkgelegenheidsgraad ligt in de gemeente Noordoostpolder eigenlijk al jarenlang heel hoog. Ook als je het vergelijkt met het provinciale gemiddelde, dat ligt op 73%. Hier in de gemeente Noordoostpolder ligt dat op 86%. Landelijk is het overigens 90%. Met de werkgelegenheidsgraad vergelijk je het aantal personen in de beroepsbevolking met het aantal arbeidsplaatsen dat beschikbaar is in de gemeente Noordoostpolder. Een van de belangrijkste speerpunten van de provincie is ook om de werkgelegenheidsgraad in de provincie omhoog te brengen van 73% naar 80-85%. En vervolgens de doorstoten ook naar het landelijk gemiddelde. Nou, het volgende is ook nog even interessant, denk ik, de inkomende werkpendel. In 2010 was die 3140 personen. Dus mensen die naar de gemeente Noordoostpolder toekomen om hier te werken. Dan is het ook interessant om te kijken van hoeveel mensen gaan dagelijks de polder uit om te gaan werken. Nou, de laatste cijfers dateren uit 2007, maar op dat moment was het 6.600. En op korte termijn gaat er weer een nieuw onderzoek plaatsvinden naar de uitgaande pendel. Het aantal banen is de afgelopen jaren toegenomen naar 25.694. Ook in 2011 heeft er weer een stijging plaatsgevonden. En dat is natuurlijk positief. Het werkloosheidspercentage, weer het liefst zo laag mogelijk hebben natuurlijk. In de gemeente Noordoostpolder is dat 5,8%. Net iets onder het landelijk gemiddelde en net iets onder het provinciale gemiddelde. We hebben ook nog even gekeken naar de uitgifte van bedrijventerreinen in de gemeente Noordoostpolder. Daaruit blijkt dat de gemeente Noordoostpolder tussen 2006 en 2010 het meeste aantal hectares in de provincie Flevoland heeft verkocht. Er zit natuurlijk wel de verkoop van Koopmans ook nog bij. Daar ben je. Maar dat is toch positief. In 2011 is 3,6 hectare uitgegeven of verkocht. Helaas hebben we nog niet de beschikking over de cijfers van de andere gemeenten. Maar zodra we die hebben, zullen we die ook nu u doen toekomen. Nou, dat is even een kort beeld van hoe het in de gemeente Noordoostpolder op dit moment eruit ziet. We hebben ook even gekeken naar het opleidingsniveau. Nou, ik denk dat deze stages op zich wel aardig bekend bij u zullen zijn. Er zullen geen verrassingen op staan. We hebben in de gemeente veel mensen met een middelbare beroepsopleiding in ons midden. Het aantal hoger opgeleiden ligt toch wel 10-12% onder het landelijke gemiddelde. Ik denk dat deze cijfers niet heel erg schokkend voor u zullen zijn. Maar het is toch goed om het even te benoemen. Hetzelfde geldt ook voor het aantal bedrijven per sectie. Ik hoop dat het wat te lezen is. Het aantal bedrijven in de landbouw en de bosbouw zijn nog steeds het meest vertegenwoordigd in deze gemeente. Wel gevolgd door de grote detailhandel en ook de welzijnssector, waar Zorggroep Oude en Nieuwe Land een van de grootste werkgevers is in de provincie ook. Wat wel interessant is, is het aantal banen per sector op dit moment. De landbouw en de bosbouw en de visserij was altijd de grootste sector in de gemeente Noordoostpolder, maar is inmiddels voorbijgestreefd door de grote detailhandel. En ook het aantal banen in de welzijn en de zorg is aardig aan toenemen. Dit plaatje bevat enigszins wat oudere gegevens, maar het leek me toch goed om het even door te nemen. Het is even het verschil tussen de potentiële beroepsbevolking die je in de gemeente Noordoostpolder hebt en de beroepsbevolking die daadwerkelijk aan het werk is. Ook om even aan te tonen, ja, wat zit er in dat segment daartussen? Waar zijn die mensen gebleven? De potentiële beroepsbevolking was in 2010 29.800 en de daadwerkelijke beroepsbevolking lag dus op 22.000. Nou, dat betekent dat daar nog scholieren tussen zitten, gepensioneerden, huisvrouwen, huismannen, mensen die in de WO zitten en ook mensen die in de bijstand zitten. En daar hebben we ook even een korte analyse van gemaakt, waar ik een aantal sheets van heb toegevoegd. Op dit moment hebben we 611 mensen in de WWB zitten, de IOAW en de WetWij. In de motie van de VVD kwamen jullie op 670, dat is ook correct. Hier hebben we alleen even de hoofdcliënt in meegenomen. Dat is wel even goed om dat even te vermelden om discussie daarover te voorkomen. Vanaf 2012 zijn wij gaan werken met een ander systeem. Dat betekent dat mensen die in de uitkering zitten gaan vallen onder de benaming Poort, Support A, B en C. De mensen in groep Poort zijn eigenlijk binnen 9 maanden... direct naar de arbeidsmarkt toeleidbaar. Dat betekent dat die mensen geen beperkingen hebben en eigenlijk gewoon het normale bedrijfsleven in zouden kunnen. Support A, dat zijn mensen met een lichte beperking en een lichte afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben met een klein beetje ondersteuning van bijvoorbeeld een reïntegratiebureau de mogelijkheid om ook binnen 9 maanden door te stromen naar de arbeidsmarkt. Mensen die vallen onder support B en support C, dat zijn eigenlijk mensen met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen in support B hebben ook nog een grote zorgbehoefte daarbij. En die mensen zijn dus veel moeilijker om te plaatsen in de reguliere arbeidsmarkt. We hebben ook nog even gekeken naar het opleidingsniveau. Waar ik nog geen staartje van heb gekregen, en dat was misschien wel interessanter geweest, is om dit nog onder te verdelen naar de categorieën Poort, Support A, Support B en Support C. Die heb ik helaas niet gekregen, maar ik zal kijken of ik die nog op tijd kan aanleveren. Uit deze status blijkt in ieder geval dat het grootste gedeelte beschikt over LBO-MAVO-niveau of over MBO-niveau, dus echt het middensegment. Als je alle ontwikkelingen in de gemeente Noordoostpolder bij elkaar neemt, de ontwikkelingen landelijk, de cijfertjes erbij pakt, kwamen wij ambtelijk eigenlijk tot de hoofddoelstelling, die is eigenlijk heel simpel, hebben ook nog niet smart gemaakt en daar valt ook nog aan te tornen. Maar het is het bevorderen van de werkgelegenheid en het verlagen van de werkloosheid. Daar hebben we een aantal speerpunten aan gekoppeld, die ik graag even heel kort met jullie door wil nemen. Maar nogmaals, deze speerpunten staan helemaal nog niet vast, zijn nog niet besproken met het bedrijfsleven ook. Dat gaan we natuurlijk wel doen op termijn. Maar het is dus gewoon even om jullie te prikkelen van waar zitten wij aan te denken op dit moment. Als het gaat om de sociaal-economische visie. De eerste sheet gaat even kort in op de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Bij de keuze bij een beroepsopleiding wordt al heel snel gekozen voor algemeen vormend onderwijs. Het VMBO is niet altijd even populair. En dat is eigenlijk heel jammer, omdat wat ik net ook al aangaf, juist hier in deze gemeente, in de metaalindustrie, is juist heel veel vraag naar vakmensen die dat werk willen moeten kunnen gaan doen. Landelijk zie je juist een tendens dat er steeds meer vraag komt naar hoger en multidisciplinaire opgeleide mensen. Je ziet steeds meer dat productieprocessen worden geautomatiseerd en dat er niet vraag komt naar mensen die de uitvoering gaan doen, maar juist mensen die de processen in een fabriek of in een organisatie juist leiden. Nou, het aantal hoger opgeleiden in de gemeente Noordoostpolder, net ook al even benoemd, is verhoudingsgewijs lager ten opzichte van de rest van Nederland. En wat ook nog interessant is, dat horen we onze accountmanagers, veel vanuit het bedrijfsleven, maar ook een aantal rapporten verschijnen daar nu over, is dat de opleidingen op het voortgezet onderwijs, CQ middelbaar, hoger beroepsonderwijs, eigenlijk steeds minder aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Nou, dat biedt voor ons een aantal kansen. Ik ga er even heel kort op in. Op dit moment wordt er gewerkt aan een doop of een visie of voor een centrum van beroepsonderwijs. Het onderzoek moet als resultaat opleveren, ik lees het maar even letterlijk voor, dat verbinding en afstemming tussen onderwijsinstellingen onderling en die met de beroepspraktijk zodanig is ingericht dat bedrijven nu en in de toekomst de beschikking hebben over voldoende en goed gekwalificeerde vakmensen. Hier is zowel de gemeente, het bedrijfsleven als het onderwijs bij betrokken. En daar wordt nu dus op dit moment aan gewerkt, wordt over nagedacht. En ik verwacht dat we daar in een later stadium ook wel bij jullie voor terug zullen komen. Interessant in deze ontwikkeling is natuurlijk wel dat het bedrijfsleven bij deze ontwikkeling zeer nauwlettend is betrokken. Waar we ook mee bezig zijn, is het nadenken over het Centrum voor Jong Ondernemerschap. Het CVO, laat ik het even de afkorting even gebruiken, is een broedplaats voor starters en een kweekcijfer voor ondernemend talent. De starters zijn ambitieuze mensen die 0 tot 5 jaar ervaring hebben en die gaan onder begeleiding van een professional aan het werk. Aan het CVO is ook een projectbureau gekoppeld waarin studenten uit van HBO, MBO en universiteit opdrachten kunnen uitvoeren voor het bedrijfsleven in de gemeente Roospolder. Het is ook absoluut geen concurrentie voor bedrijven in de polder, het is juist een aanvulling op. Daarnaast, en dat zie je ook in andere gemeenten heel erg naar voren komen, kan zo'n pool van startende ondernemers ook als denktank gaan fungeren voor het bedrijfsleven op het moment dat daar bepaalde problemen zich voordoen. Nou, we zijn nog in een hele oriënterende fase, maar het is wel iets waar we mee bezig zijn. Mevrouw Droog.
Even iets vragen. Bij dat Centrum voor Beroepsonderwijs, wordt er dan vooral gekeken naar de technische kant of wordt dat breder getrokken?
Wordt over de hele breedte getrokken. En dat dus niet alleen naar de technische kant.
Dat betekent dus ook zorg bijvoorbeeld?
Ja, zorg, administratie, eigenlijk het hele opleidingenniveau. Het tweede speerpunt, wat wij benoemd hebben, dat zijn de onbenutte arbeidsreserves. Dus hoe ga je om met de mensen die in de uitkering zitten? Nou, er komen een aantal grote veranderingen op ons af. De volgende presentatie gaat ook over de decentralisaties. En een daarvan is ook de wet werken naar vermogen. Nou, ik zal het dus in deze presentatie niet heel uitvoerig gaan bespreken. Waar het op neerkomt, is dat wij straks met minder geld veel meer zullen moeten gaan doen. En dat ook de doelgroep steeds groter zal gaan worden. Dat betekent dat we met het bedrijfsleven straks ook hele goede afspraken moeten gaan maken hoe we met deze doelgroep omgaan. Wat wij graag zouden willen, waar we nu ook over het nadenken zijn, is een visie op werkgeversbenadering. Op dit moment is het namelijk zo dat verschillende reïntegratiebureaus, maar ook de gemeente, apart de werkgevers benaderen om de cliënten te plaatsen. Nou, waar we naar op zoek zijn is gewoon één plek, één aanspreekpunt voor werkgevers. En dat wij ook vanuit de gemeente op één manier die werkgevers gaan benaderen om zo efficiënt mogelijk te werken. Het andere waar we over aan het nadenken zijn, en dat is ook al in de inkoopbeleid meegenomen, is een stuk social return on investment. Dus dat betekent op het moment dat opdrachten boven de 250.000 euro vanuit het gemeentehuis worden verstrekt, dat de aannemende partij verplicht wordt om 5% daarvan van de aannemersom te investeren in de inzet van bijvoorbeeld iemand uit de bijstand. Het volgende punt is stimuleren van de economische ontwikkelingen. En dit is natuurlijk eigenlijk een continu doorgaand proces. En dat zal ook in de visie straks terug gaan komen. Programma Zuiderzeelijn gelden. Het kader daarvoor komt straks ook op jullie af. Daar zullen jullie ook jullie invloed op mogen uitoefenen. Dus hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat inzetten? De procesgelden. Nou, dat is op het moment dat hier een bedrijf naartoe komt en extra arbeidsplaats beschikbaar heeft, kan dat geld opleveren voor dat bedrijf. Spin-off van het Windmolenpark, Centrum voor Jong Ondernemerschap, zoals ik het net al benoemde. Er is een samenwerkingsverband met de regio Zwolle Kampen afgesloten. Ook daar kan je als gemeente je voordeel mee doen. Dat zit vooral in het benutten of in het delen van kennis en expertise. Een van de speerpunten uit de sociale structuurvisie is het benutten van de economische waarde van het platteland. Ook daar zullen we straks verder op ingaan. En uiteraard acquisitie en accountmanagement. En ik heb de foto's van onze accountmanagers toegevoegd. Zij zijn het aanspreekpunt voor de bedrijven hier in de gemeente Roospolder. En ik denk dat elk bedrijf, eigenlijk bijna elk bedrijf in de gemeente, hun ook wel moet kennen. Het leek me goed om de foto's hier ook even weer zichtbaar te maken.
Mag ik even een vraag stellen?
Voor mij wel.
Ook nou, kijk eens aan. De vorige sheet had je het over de economische ontwikkelingen stimuleren. Is dat economische ontwikkelingen welke dan ook? Of zit daar een bepaalde keuze in dat je een bepaald soort economische ontwikkeling wilt stimuleren?
Op dit moment hebben we daar nog geen keuzes in gemaakt. Daar zijn we over het nadenken. Maar ik denk wel dat we die keuzes zullen gaan maken. Onder andere de motie van de VVD gaat onlangs over de World Potato City. Dus de agribusiness, maar ook de kennisindustrie met onder andere een Compo World. Dat zijn wel keuzes die je zou kunnen gaan maken. Op dit moment hebben we die keuze nog niet gemaakt. Dus dat zou ook vanuit de politieke partijen kunnen worden ingebracht.
Fascinerend om duurzaamheid nu niet in dat rijtje te horen overigens, maar ik geef het maar even.
Is geen bewuste keuze.
Nee, daarom zei ik het ook niet.
Als je naar de werkgever kijkt, is voor de werkgever natuurlijk ook heel erg van belang de plek waar ze zitten. Dus de werklocatie, oftewel de bedrijventerreinen, de gemeente en de Oostpolder. Een van de actiepunten die we in 2012 zeker moeten gaan oppakken, dat is een bestuurlijke afspraak met de provincie, is een gemeentelijke vestigingsvisie. Waarin we dus gaan aangeven hoe we omgaan met de gemeentelijke bedrijventerreinen in deze gemeente. Daar komen ook termen terug als revitalisering en herprofilering van bedrijventerreinen en de leegstand van kantoorruimte, wat ook landelijk gezien natuurlijk een hot item is momenteel. De cijfertjes geven overigens aan dat de leegstand in de polder ten opzichte van de provincie, maar ook ten opzichte van de rest van Nederland, nog behoorlijk meevalt. Maar de verwachting is wel dat ook wij daar met die problematiek te maken zullen gaan krijgen. En ook de grondposities zal dit jaar ter sprake moeten komen natuurlijk. De gemeente heeft in het verleden veel grond gekocht waar een rentelast op zit. De economische ontwikkeling zit dit met die medeconjunctuur. Hoe ga je om met die grondpositie? Ook dat zal een belangrijk item worden de komende jaren. Het allerlaatste speerpunt, dat is de gebiedspromotie. Dat is eigenlijk niets meer en niets minder aansluiten bij bestaande initiatieven die vanuit het Noordoostpolderlab worden ingezet. Een ander speerpunt is onder andere de motie die onlangs is aangenomen over World Potato City. Ook dat zal uitgebreid terug moeten komen in deze visie. En jullie hebben onlangs ook de recreatienota vastgesteld. Dus het recreatief profiel zal ook worden benoemd in dit speerpunt. Als je alle speerpunten bij elkaar optelt en alle ontwikkelingen, gaan we nu het vervolgproces in. Daar zijn jullie als gemeenteraad eigenlijk de eerste stap. Dat betekent dat wij jullie na dit overleg willen vragen met deze presentatie in de hand om na te denken wat voor jullie belangrijke speerpunten zijn voor de komende jaren. En daarbij zullen we nog een aantal kleine vragen stellen. Zoals de wethouder aangaf, willen we jullie vragen om dat in de fracties te gaan bespreken en om dat aan ons terug te geven, zodat wij daar ook verder mee aan de slag kunnen gaan. Zoals ik het begin van de presentatie aangaf, kunnen wij ambtelijk hele mooie dingen bedenken. Maar waar het uiteindelijk ook om gaat, is de werkgever. Dat betekent dat wij de visie willen gaan bespreken in het ASEP-overleg, wat in maart weer op de agenda staat. In het ASEP-overleg zitten de meeste ondernemersverenigingen uit deze gemeente. En met hun willen we deze visie ook door gaan nemen. We zullen het om de visie ook met onderwijs gaan bespreken. En indien noodzakelijk, mochten we nog niet genoeg input hebben of mochten we nog iets missen, dan kunnen we er altijd voor kiezen om nog een extra bijeenkomst te organiseren. Het bedrijfsleven, maar eigenlijk het hele maatschappelijk middenveld, is echt het afgelopen jaar wel behoorlijk gebruik van gemaakt. Met de bezuinigingen, sociale structuurvisie, noem maar op, dat we daar dus eigenlijk wel voorzichtig mee zijn. Dus we willen kijken of we binnen de bestaande overleggen zo maximale mogelijk input kunnen krijgen. Daarnaast komt er nu afstemming met de structuurvisie, de sociale structuurvisie met de collega's, dat is van belang. En uiteindelijk hopen wij in mei de economische visie aan u voor te kunnen leggen. Ik hou er nu mee op met het onderzoek. Ik weet niet of er nog vragen zijn, opmerkingen.
Ja, dankjewel Jeroen. Ik wil nu graag de bespreking in bespreking geven. De heer Torenbeek zie ik als eerste. Ja, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze heldere presentatie. Buitengewoon helder, goed te volgen, niet te veel woorden. Prima. Ik heb er wel een vraag bij. U hebt vijf speerpunten genoemd. En onder die vijf speerpunten valt dan weer van alles als speerpunt. Hè? Als speerpuntje, zou je bijna kunnen zeggen. En u zegt u tegen ons van, u kunt op de fractievergadering het er mooi over hebben om te kijken van waar jullie speerpunten nu liggen. Nou, is mijn vraag eigenlijk van, bedoelt u daarmee te zeggen dat wij als fracties dienen te kiezen tussen deze speerpunten, of dat u ons in staat acht om buiten de speerpunten die genoemd zijn, waarbij in mijn beleving toch al heel veel onder valt, toch nog nieuwe kunnen bedenken. Dus wat vraagt u eigenlijk precies van ons?
In principe willen we jullie met deze, wat ik eigenlijk in het begin van de presentatie ook aangaf, willen jullie met deze 5 speerpunten die wij dus ambtelijk hebben bedacht, dus helemaal niet gecommuniceerd zijn met de werkgevers, willen jullie vragen om daar inderdaad over te discussiëren. Maar mochten er nieuwe punten zijn waar we over een jaar gedacht hebben, of die bij jullie heel hoog op de agenda staan, dan willen we jullie zeker vragen om ook die mee te nemen en ons te doen toekomen.
Maar voorzitter, mag ik nog even...
Ja, even heel
want
kort.
Want dat vind ik toch wel heel belangrijk. Van, zoals ik het tegenaan kijk, zoals ik het hoor en zoals u het ook aan elkaar verbindt, is het eigenlijk één groot speerpunt. Het lijkt mij dan ook... Eigenlijk moet het gewoon allemaal gebeuren. En is het noodzakelijk dat wij in de politiek nu als fracties daar dingen uitkiezen? Of... Dat is toch niet de bedoeling? Wat is dan precies wel de bedoeling? Dat wil ik toch wel graag weten, voorzitter.
Ja, collega Bogaert zegt al, wat vinden we ervan? Wat vindt u ervan, deze opzet? Het is niet de bedoeling dat u nu keuzes maakt wat wel en wat niet. We zijn het denk ik gauw over eens, hetgeen wat de heer Van Wijk noemt, dat allemaal goede punten zijn. Dat, maar de een zal meer Er zijn punten die meer aandacht nodig hebben en meer aandacht krijgen als anderen. Nou, wat wij nou van jullie vragen, kijk nu eens welke punten nu misschien er echt uit zouden moeten springen. Maar wat zeker ook zo belangrijk is, zijn er nog punten die u als fractie speerpunt vindt en misschien goed is om op te nemen die wij hebben vergeten om op te nemen. Dus probeer ook aanvulling te geven. Maar er zitten misschien ook wel punten bij waarvan u zegt van ja, dat is misschien niet helemaal nodig. Dat kan wat minder. Dus beoordeel de speerpunten die wij hebben in de zin van, het zijn goede punten, nou ja, dat is ook prima. We zijn er tekortkoming, graag aanvullingen.
Ik neem aan dat het nu helder is, meneer Torenbeek. Wie heeft de heer Villet? Ja, de heer. En daarna mevrouw Droog. Ja.
Oké, okay, schiet heen. Ja. Okay. Ik heb niet 1, 2, 3 helder gekregen wat nou eigenlijk het doel van de sociaal-economische visie is. Kun je het doel nog eens duidelijk uitleggen?
Dan hou ik het heel kort. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de werkgelegenheid en de werkloosheid naar beneden krijgen. Dat is eigenlijk een hele korte lijnen de hoofddoelstelling van deze sociaal-economische visie.
Begrijp je uit dat de... Het was in je betoog ook al duidelijk. De nadruk vooral op de sociale kant ligt van de visie en niet zozeer op de economische kant.
Ik denk dat het een combinatie, het is een combinatie van beide. Het een staat niet los van het ander, en dat wordt heel mooi gezegd inderdaad. Maar er zitten ook heel veel verbindende factoren in. Wat we eigenlijk in de sociaal-economische visie gaan doen, volgens mij heb ik het ook zo geprobeerd te zeggen in de presentatie, je gaat de werkgever ga je centraal zetten. En wat heeft zo'n werkgever nou nodig om in deze gemeente op een goede manier te participeren? Nou, en daar komen allemaal lijntjes en die probeer je allemaal met elkaar te verbinden.
Ja, helder.
Nee.
Voor dit moment, oké. Okay. Nou, u kunt er zelf nog aan verder aan werken om het helder te krijgen. Mevrouw Droog?
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag. Ik heb iets wat ik niet goed begrijp, maar dan moet je het vragen, zeggen ze. Dus bij deze. We hebben geconstateerd dat er veel lager opgeleide mensen zijn in onze gemeente. En ook in de kaartenbak, zeg maar, zitten veel lager opgeleide mensen. Maar die hebben we ook nodig in onze gemeente. Hoe kan het dan dat niet daalt? Want je zou dan kunnen denken dat de hoger opgeleide meer in die kaartenbak zouden moeten zitten. Als er zoveel vraag is naar lager opgeleide mensen, wat gaat er dan mank? Dan gaat daar iets mank. En dat heeft met opleiding te maken. Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat gaat er dan mank?
Ja, uw vraag is helder. Er wordt even gekeken wie daarop geantwoord heeft. Ja, mevrouw Bogaert.
Ja, we overleggen hier even wie antwoord gegeven. Nou, het grootste percentage zit op basisniveau. Dus basisschoolniveau en daarna LBO-MAVO-niveau. Dus dat zijn eigenlijk mensen die geen beroepskwalificatie hebben. Dus ook geen vaardigheden of kwalificaties bezitten voor de arbeidsmarkt. We hebben natuurlijk best wel wat vraag naar productiepersoneel. Dus in die zin zou je zeggen van, goh, daar is misschien wel een match. Maar waar we het ook al eerder over hebben gehad, is dat natuurlijk iedereen die in de kaartenbak zit niet één op één aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. Dus dat daar wel een verschil in zit. En wat je natuurlijk ziet, wat Jeroen ook net heeft aangegeven, is het verschil in wat het mbo aflevert aan studenten die klaar zijn voor die arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt vraagt. En dat matcht niet met elkaar, omdat studenten tegenwoordig breder opgeleid worden. Als het gaat om de technische kant, niet van alle nieuwste technische hoogstandjes op de hoogte zijn. En het bedrijfsleven daar vaak wel om vraagt. En daar zit dan een opgave om dat veel meer aan elkaar te gaan verbinden. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen.
Ja, helder. Wie heeft er nog meer vragen? De linkers, ja. En mevrouw Kloosterman, gaan we gaan.
Twee vragen. Eén vraag is een technische vraag. We hebben hier vanavond getallen gehoord van 601 in de WBB. Maar we vragen ons af, hoe zit het dan met de aantallen van 1280 in de NWW ten opzichte van de 304 vacatures die er zijn? Mijn andere vraag, en die sluit eigenlijk wel een beetje aan op wat mevrouw Droog vroeg. U geeft aan dat vraag en aanbod niet helemaal goed op elkaar aansluiten. En dat had ook te maken met de internationalisering. En die opmerking die kon ik zelf ook niet zo goed plaatsen. Vooral omdat ik inderdaad zag dat het merendeel basis en LBO-MBO is. Terwijl we dat in de polder volgens mij ook vragen aan vacatures. En dan kan het zijn dat bepaalde opleidingen niet helemaal de technische snufjes heeft. Maar ja, welke werkgever heeft wel een baan die helemaal 100% aansluit op de MBO-opleiding?
Om even op de eerste vraag in te gaan. Er is een verschil in het NWW-bestand, dus de niet werkende werkzoekenden en onze werkloze beroepsbevolking. Het CBS bepaalt de werkloze beroepsbevolking altijd door een doorsnede of een indicatie te pakken uit mensen die dus niet werkzaam zijn, werkloos zijn. En over het algemeen zie je dat daar vaak het accent ligt op vrouwen en op jongeren. De niet werkende werkzoekende is een database van het UWV. En het verschil tussen die 611 die Jeroen net aangaf en de 1200 die er naar voren komen vanuit de niet werkende werkzoekenden, zijn dus de mensen die een uitkering krijgen van het UWV en niet bekend zijn bij de gemeente. Dat is het verschil. Dus het CBS en het UWV die hanteren verschillende definities om de werkloze beroepsbevolking aan te duiden. Laat ik het zo maar zeggen. Niet helder.
Maar dan is de één is twee keer bijna het aantal van de ander. En van welke moet je dan uitgaan?
Voor de gemeente is de eerste groep heel erg belangrijk van die 611. We verstrekken 611 uitkeringen. Er zitten 670 mensen zijn daarbij betrokken. Omdat je ook de partners er nog bij hebt. En het andere, dat zijn de mensen met een WO-uitkering, WW-uitkering, de WAJONG-uitkering. Dat zijn dus andere groepen waarvan het deel straks ook naar de gemeente toekomt in het kader van de wet werken naar vermogen. Onder andere een stuk van de WAJONG. Dus die krijgen wij dan bij. Maar op dit moment heeft de gemeente nog weinig bemoeienis met de mensen van het UWV. Omdat de verantwoordelijkheid voor die groep werklozen bij het UWV zit. En zij daar ook voor de middelen hebben om die mensen te reïntegreren en aan het werk te helpen. En die vraag daarna over de internationalisering, die snap ik niet helemaal. Want volgens mij heeft Jeroen niet direct wat aangegeven over internationalisering. Dat konden wij niet direct zo plaatsen. Maar de vraag, wat we al vaker gemerkt hebben, is dat de vraag vanuit het bedrijfsleven, en dat geeft het bedrijfsleven zelf ook aan, dat ze zeggen wij krijgen niet van de scholen hier niet de geschikte mbo's aangeleverd om bij ons het bedrijfsleven op te nemen. Zeker de mbo'ers zeggen, wij zoeken hier wel de banen, maar wij passen niet op de vraag van het bedrijfsleven hier. Dus daar zit gewoon een discrepantie tussen. En dat zou moeten kunnen matchen, want wij hebben juist ook veel van die mbo's hier nodig. En dat is dus een beetje jammer. Dat je nu ziet dat een aantal mbo's gewoon buiten dit gebied gaan kijken. Op een andere plek hun werk gaan zoeken. In plaats van dat ze binnen Noordoostpolder hun werk zouden kunnen moeten krijgen.
Ja. Dat is misschien een aanleiding nog eens verder uit te zoeken. Zijn er nog meer vragen? Ja, heer Van
Praten, maar ik ben even nieuwsgierig naar de procedure. Want die ja. U nu gaat volgen.
Die vanuit het gemeentehuis wordt gevolgd om ons er verder bij te betrekken.
Nou, blijft beperkt tot vragen?
Ja.
Oké. Okay. Dus.
Dus in het stuk staat namelijk dat wij gekregen hebben ter voorbereiding. In die zin dat de politieke partijen op flip-overs of wat dan ook, speerpunt, etc. suggesties aan kunnen dragen. Of is dat nu vervangen door uw opmerking aansluitend op de vraag van de heer Torenbeek en waar u vervolgens antwoord op gegeven heeft?
Ja. Dat heeft vooral te maken, we hebben overleg gehad met de Griffie. En onze insteek was inderdaad om het op deze manier te doen. Alleen er is een parallel sessie met de GVVP. En dat betekent dus dat het eigenlijk niet de normale weg is, zeg maar, om tijdens een parallel sessie ook een interactief gedeelte eraan toe te voegen. Dus vandaar dat we hebben besloten om datgene wat in die brief staat niet te gaan doen. En u de kans te geven om in de fractievergaderingen eigenlijk hetzelfde te gaan doen. Alleen dan even met wat meer tijd. Dus dat is eigenlijk de argumentatie die erachter ligt.
Dus de suggesties en opmerkingen en feedback hierop richting speerpunten, in inhoud van speerpunten, dat komt uiteindelijk nog.
Er komt nog een formele vraag, die zullen wij via de Griffie aan de fractie verspreiden, inclusief de presentatie zoals die vanavond gegeven is.
Oké,
okay.
Ik heb geen vraag, dat is helder. Ja, helder. Oké. Okay. Zijn er verder geen vragen op dit moment? Niet, dan denk ik dat het prachtig. Ja, heer Torenbeek.
Ja, ja, ik was aan het woord geweest, maar nu toch nog een paar minuten hebt, voorzitter, is er nog wel
nog één vraag en dan sluit
wat. Wat mij een beetje integreert, dat is dat er mensen dus voor werk de polder uitrijden en dat andere de polder inrijden. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe zit dat met het opleiden? Is daar ook iets over bekend? Hoe het zit met het opleidingsniveau van de mensen die uit en ingaan? Want dat heeft natuurlijk ook te maken met de match tussen onderwijs en bedrijfsleven. Als hier weinig banen zijn voor hoogopgeleiden, dan zou ik kunnen voorstellen dat alle ingenieurs naar Almere fietsen, bij wijze van spreken. Maar hoe ligt dat? Is daar zicht op?
Nou, voorzitter, er is redelijk zicht op, maar ook weer niet sluitend. Eerst even een paar cijfers. Ongeveer 6000 mensen die elke ochtend voor hun baan de polder verlaten, de gemeente verlaten. Maar er komen er ook ongeveer tussen 3.500 en 4.000 elke ochtend binnen. Buiten de Roospolder, om binnen de Roospolder te gaan werken.
Maar
uitgaande pendel, dat is één.
Ja? Maar dat mag ik daar even tussen komen. Dat betekent dus eigenlijk dat wij hier, dat is eigenlijk heel positief dus eigenlijk, dat namelijk hier mensen wonen die elders werken. En dat willen we ook weer graag. Want we willen huizen.
Maar huizen is niet een doel op zich. Ik denk dat je het totaal moet zien. En wij, als de mensen hier één keer wonen, dan vinden wij het altijd beter. En als we dan praten over duurzaamheid, heer Filet, dan willen we graag dat de mensen zoveel mogelijk binnen de gemeente wonen. Dat scheelt een heleboel reistijd.
En ik laat wel op.
Wat zegt u?
Ik laat wel op, hoor.
Ja, maar ik moet het er altijd ook bij halen. Maar nog even, dus je zult altijd een beweging houden van mensen die van een woonplaats naar een werkplaats moeten rijden. En dat voorkom je ook niet. Alleen bij ons is het zo, bij de gemeente Roospolder, dat de uitgaande pendel groter is dan de inkomende pendel. En dat is jammer. En dat betekent dat je eigenlijk dus heel veel moet doen ook aan die werkgelegenheid. Een tweede opmerking die ik erbij wil maken is, en dat is een heel interessante vraag. Hoe zit het nu met de opleiding van de uitgaande pendel ten opzichte van de ingaande, inkomende pendel? Van de inkomende pendel is ons wat minder van bekend. Over het algemeen blijkt wel dat mensen die hoger opgeleid zijn, bereid zijn om verder te reizen. Dus daar zijn wel cijfers over. En ik denk dat je ook aan kunt nemen, omdat wij te weinig werk ook voor hoger opgeleiden hebben. Dat er misschien die verhouding die landen zou gelden, dus mensen die reizen vaak een wat hogere opleiding hebben, een hogere baan, dat ook voor de Roospolder geldt. Maar daar hebben we geen exacte cijfers. Maar dat is zowel inkomende als uitgaande pendel.
Over duurzaamheid gesproken, voorzitter, ik zei natuurlijk niet voor niets dat die mensen, de ingenieurs, naar Almere gingen fietsen. Dus dat even naar meneer Villet toe.
Het extreme is dat er metselaars van buiten de Roospolder in de Roospolder komen metselen. En dat er ook metselaars van. En dat is natuurlijk, als je nou praat over wat je zou kunnen matchen. Dat soort vakken, er zijn een heleboel vakken, noem even voor. Die zou je kunnen matchen. Nou, dat is een hele moeilijke. En misschien is dat ook nog wel een speerpunt.
Goed. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn. Dus, er zijn wel vragen worden aan u gesteld om het fracties hier wat aan te gaan doen. Daar wens ik u veel sterkte en wijsheid mee. Ik wilde dit deel van de themabijeenkomst afsluiten. En over een kwartier hoop ik u of anderen hier weer terug te zien. En Jeroen, hartelijk dank voor je presentatie.
Yeah. Hallo. Thank you. Ik zat hier net ook. Maar je mag gewoon in de ring zitten, toch? Of burgeraad, we zitten met z'n drieën, kan dat niet? Ik kan lekker bij zitten, Arjan.
Thank you.
Ja, dames en heren, wilt u gaan zitten? Dan kunnen we beginnen met het thema bijeenkomst. Dames en heren, ik heet u voor de tweede deel van deze themabijeenkomst ook hartelijk welkom. Vooral degenen die voor de pauze niet aanwezig waren hier. De anderen heb ik al welkom geheten. We hebben nu dan het tweede deel dat gaat over de decentralisaties. Als opwarming hebben we alvast een hele goede notitie gekregen van Joost. Daar hebben we alvast eventjes kennis van kunnen nemen waar we vanavond over gaan hebben. Ik heb begrepen dat Joost Cornelie, een presentatie zal houden. En daarna krijgt u de gelegenheid om te reageren op stellingen. Hij zal het wel precies vertellen hoe het gaat. En dan gaan we straks ook nog zelf iets doen. Zelf met elkaar onderwerpen bespreken in twee groepen. En daar zal Chris-Jan Geugies ook hier aanwezig ook mede leiding aan geven. Zijn er nog een aantal ambtelijke medewerkers van de afdeling aanwezig. En die wil ik ook hartelijk welkom heten. Die zullen ook een steentje bijdragen. Wij zullen ze vanavond verder ontmoeten. Dit is mijn aftrap. Wil mevrouw Bogaert nog even iets zeggen? Graag.
Heel graag, voorzitter. Want vanavond is eigenlijk de eerste bijeenkomst waarin we met elkaar gaan nadenken hoe willen we nou de decentralisaties verder vorm en inhoud gaan geven en waar denken we dan aan. We hebben in december natuurlijk bij elkaar gezeten en dan bent u vooral op wat meer abstract theoretisch vlak geïnformeerd over wat de impact is van de wijzigingen die op ons afkomen door de decentralisaties vanuit het Rijk. En vanavond gaan we een slag dieper. We hebben met elkaar ooit een participatievisie vastgesteld over dat we willen dat iedereen meedoet naar maximaal vermogen. Maar wat betekenen die begrippen nou? En wat betekent dat nou als wij daarmee inhoud moeten geven aan die decentralisaties? Wat voor kaders stellen we daar dan in? En wij vinden het wel belangrijk om u als raad daarin vanavond ook mee te nemen. Om eens met u oriënterend in gesprek te gaan. Wat vindt u daar nou van? Of hoe kijkt u daar nou tegenaan? En het is absoluut verkennend. Het is geen bijeenkomst om ergens op vast te pinnen. Het is met elkaar verkennen van hoe gaan wij inhoud geven aan die decentralisatie straks. Hoe gaan we dat verder uitwerken? En daar hebben we heel graag ook uw input bij nodig. Dus ik hoop dat u zich ook laat uitdagen door de stellingen en redelijk primair daarop wil reageren. En dat leidt ook vaak tot de beste discussies. Dus ik hoop op een goede avond in ieder geval.
Dank u wel. Joost, ga je gang.
Dank u wel. Decentralisaties. De wethouder zei het al, we zijn in december, 6 december was het. Hebben we ons een avond al gebogen over de ontwikkelingen die aanstaande zijn. En vanavond staat in het teken inderdaad van het verkennen van kaders en uitgangspunten. Wat betekent het nou inhoudelijk allemaal? En het programma wat ik daarvoor wil doorlopen. Ik weet niet of ik ook een beeld kan krijgen achter mij. Is in ieder geval zoals de voorzitter al aangaf. In eerste instantie even een presentatie van mijn kant. Even de context schetsen. En dan wat is nou dat inhoudelijk kader waar we met u over denken? Wat is het? Hoe positioneren we het? Zodat u daar ook een beeld van heeft. En vervolgens even stilstaan bij de werkwijze waarvoor we voor vanavond gekozen hebben. Zoals de voorzitter al aangaf, we hebben een aantal casussen, daar een aantal stellingen over. Op het moment dat we die stellingen met u hebben doorgelopen, wil ik u voorstellen om in twee groepen uiteen te gaan. Dat in een wat kleiner verband met elkaar van gedachten kunnen wisselen over wat betekent dit nu? Wat vinden we belangrijk? Welke dingen moeten we niet uit het oog verliezen om zo wat eerste stappen te gaan zetten richting dat kader? Even, want het vertelt iets makkelijker, maar dan ga ik gewoon door. We hebben op 6 december een eerste themabijeenkomst gehad en die was vooral informerend van aard. We hebben toen met u stilgestaan bij de drie decentralisaties en ook stilgestaan bij het proces wat we met elkaar gaan doorlopen en wat uw rol als gemeenteraad in dat proces is. Misschien nog even kort in herinnering roepen. De drie decentralisaties waar we het over hebben in dit kader zijn op de eerste plaats en net ook al teruggekomen in de presentatie van Jeroen. De wet werken naar vermogen is deels invoering, deels decentralisatie, omdat daarin een wet, de wet werk en bijstand, de wet sociale werkvoorziening, twee wetten die de gemeente nu al uitvoert, worden samengevoegd met de Waajong, een wet die net ook al ter sprake kwam, en een wet die nu nog op rijksniveau ligt en die bij de gemeente voor een deel terechtkomt. Het doel van die wet werken naar vermogen is om via die ene regeling zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar de arbeidsmarkt te gaan leiden. En die wet gaat in per 1 januari 2013. De tweede ontwikkeling waar we toen bij stil hebben gestaan is de decentralisatie van de extramurale begeleiding. Extramurale begeleiding is een functie die nu nog valt onder de algemene wet bijzondere ziektekosten, een wet op rijksniveau. En dat is een functie die uit die wet geschrapt gaat worden en onder de compensatieplicht komt van de wet maatschappelijke ondersteuning. Een wet waar de gemeente nu al verantwoordelijk voor is. En dat zal ook per 1 januari 2013 gaan gebeuren. Op dat moment is de gemeente dus verantwoordelijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben in de organisatie van de praktische zaken in hun dagelijks leven, die daar een vorm van begeleiding bij nodig hebben, om dat als gemeente te organiseren. De derde decentralisatie waar we u toen over verteld hebben, is de decentralisatie van de jeugdzorg. Een omvangrijke keten die op dit moment verschillende heren en koningen kent als het gaat om de verantwoordelijkheden, deels op rijksniveau, deels op provinciaals niveau, een stukje bij zorgverzekeraars, inmiddels ook al een stukje bij gemeenten. Maar het streven is om die verantwoordelijkheid volledig bij gemeenten onder te gaan brengen. De precieze datum van invoering is daarvan nog steeds niet helemaal duidelijk, maar ligt ergens in de periode 2014-2016. Op dat moment wil het Rijk tot het nieuwe stelsel van jeugd gekomen zijn. Nou, dat waren de drie decentralisaties waar we u op 6 december over hebben geïnformeerd. En we hebben u toen ook geschetst dat we dat hele proces in één project hebben gebracht. Niet alleen omdat het alle drie decentralisaties zijn, maar juist omdat het drie decentralisaties zijn in eenzelfde domein, waarbij door middel van het zoeken naar samenhang ook slagen ten aanzien van effectiviteit, dus betere resultaten dan er tot nu toe worden geboekt, en efficiëntie, dus op een goedkopere manier dan dat het tot nu toe altijd is gedaan, hopen te bereiken. Juist door die samenhang in die drie bewegingen te vinden. En dat is een ambitie die je als gemeente hebt, maar dat is ook een ambitie die je min of meer wordt opgelegd door het Rijk, omdat we de vorige keer ook hebben gezien. We krijgen de taken weliswaar één op één over, maar de budgetten, daar gaat wel een stukje vanaf, omdat het Rijk ook zoveel vertrouwen in heeft dat gemeenten dat beter kunnen dan dat het tot nu toe gebeurt. Nou, dat is altijd prettig om dat soort vertrouwen te krijgen, en zeker op een Blue Monday, zoals we het vandaag noemen, hè? Ik heb toen ook even stilgestaan bij het proces wat we met elkaar gaan doorlopen om die toch scherpe deadlines van 1 januari 2013, inmiddels hebben we nog minder dan een jaar, klaar te zijn voor de wet werken naar vermogen, klaar te zijn voor de functie extramurale begeleiding en ook goed op weg te zijn om de jeugdzorg handen en voeten te geven. We doorlopen daarvoor met elkaar 6 fases. De eerste fase stond in het teken van oriëntatie-analyse. Dat is eigenlijk een fase die we merken die door blijft lopen, omdat het Rijk ook maar mondjesmaat doorkomt met informatie over wat dan precies, hoeveel dan precies, wat wel en wat niet. De tweede fase was de fase van voorbereiding, het uitlijnen van dat proces, projectplannen met elkaar schrijven. En dat is de fase die we nu aan het afronden zijn met elkaar. En vooruitlopend daarop zijn wij, ook om goed in de tijd te blijven lopen, alvast met de derde fase begonnen. En de derde fase is de fase van het komen tot een inhoudelijk kader. De vierde fase en de vijfde fase zijn vervolgens de fases om vanuit die kaders ook te komen tot een organisatie die dat kan uitvoeren. Om te komen tot afspraken met partijen in de samenleving over hoe we dat dan gaan doen. Zodat we voor 1 januari klaar zijn. En we fase 6 in kunnen om te evalueren van hoe is dat proces nu gegaan. En wat kunnen we daarvoor leren voor in de toekomst. In die 6 fases hebben we ook gezegd welke rol u per fase heeft. En uw eerste moment is geweest gedurende de fase van voorbereiding. Dat was de informerende bijeenkomst in december. Gedurende deze fase van het inhoudelijke kaderstelling is uw rol het meest nadrukkelijk. Vandaar dat we daar ook 2 momenten hebben gekozen. Dit moment, laten we het noemen de verkennende themabijeenkomst over wat komt er nu aan en welke dingen vinden wij daarin belangrijk. En natuurlijk ook nog gewoon het formele besluitvormingsproces. Op het moment dat er wat op papier staat, er een kader is, dan gaat het de gebruikelijke route via de commissie en via de raad vastgesteld te worden. In de volgende fases wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. En zoals we de vorige keer ook hebben gezegd, tijdens de evaluatie krijgt u ook een actieve rol om die goed vorm te geven. Goed, we zijn nu dus bij elkaar voor het inhoudelijk kader. Fase 3, een verkennende bijeenkomst en straks de besluitvorming. Maar misschien is het goed om even met elkaar stil te staan. Wat is dan dat inhoudelijk kader? Wat bedoelen we daar dan mee? En hoe positioneren we dat in alle visies die voorbij vliegen? En alle beleidsplannen die ook vastgesteld zijn of in ontwikkeling zijn? Misschien goed, en nu wordt het toch steeds belangrijker om dadelijk ook de beelden voor u te krijgen. Omdat beelden soms meer zeggen dan alleen vertellen. Is het misschien goed om even te laten zien dat... Ik heb het proberen te rekken, jongens. u krijgt hem in ieder geval toegezonden. Ik heb op dit moment 1 exemplaar en dat is misschien wat weinig om rond te delen. Nee, gewoon een sheet van mijn presentatie. Dat lukt niet? Oké, okay. Dan ga ik het gewoon zo beeldend mogelijk... En proberen te vertellen. Laten we dat dan doen. Ja, dan doe ik dat.
Oké, we wachten even. Ja. De beelden zijn er.
Kijk.
Maar
dan heb ik
er geen papier. Maar...
Ja, ready. Ja, nee, daar.
Ja. Ja, er zijn er nu enkele. Zit.
Oké. Okay. Kunnen we even naar de goede sheet. Tegen met je rechter muisknop. Kijk. Oké, ja. Nee, dat is goed.
Goed, we gaan de vergadering voortzetten, dus ik verzoek iedereen weer op zijn plaats te gaan zitten. En Joost, nu heb je de plaatjes erbij, dus ga je gang.
Gelukkig maar. Dit zijn de fases waar ik u net over vertelde en we zitten nu dus in de derde verkennende themabijeenkomst om te komen tot dat inhoudelijk kader. En ik zei, wat is dat nou precies en hoe moeten we het positioneren in het geheel aan visie en beleid? Als we nu kijken, en ik ben niet uitputtend geweest, dan zijn er een aantal belangrijke visie- en strategische documenten als het gaat om dat sociale domein. U bent nadrukkelijk bezig met een sociale structuurvisie. We zijn het proces gestart om te komen tot die sociaal-economische visie. En er ligt inderdaad al sinds dit jaar, sinds 2011 moet ik dan zeggen, een participatievisie. En dat is wel een visie die ook van belang is als je kijkt naar die drie decentralisaties. De participatievisie gaat namelijk in... op het streven om mensen hier in de Noordoostpolder maximaal mee te laten doen naar eigen vermogen. Een ambitie die, waar veel ambitie uit spreekt. En die, als je kijkt naar wat bedoelen we dan met meedoen, het heeft over deelnemen aan die samenleving. Lidmaatschap van een vereniging, contacten in je buurt, actief onderdeel zijn van de samenleving zoals die er is. Het bijdragen aan die samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg. Dus net wat verder komen dan het deelnemen eraan. Maar ook deelname aan het arbeidsproces is natuurlijk een belangrijk punt als je kijkt naar participatie, arbeidsparticipatie. En in die visie, op basis waarvan in 2011 bijvoorbeeld het beleidsplan BMO Volksgezondheid is gebaseerd, maar ook het beleidsplan Participatiebudget, minimabeleid, heeft een aantal kernwaarden waarvan de gemeente, waarvan u zegt, dat vinden wij belangrijke elementen als het gaat om het nastreven van dat maximaal meedoen naar eigen vermogen. En dat zijn grote woorden, maar daar zit wel een hele wereld achter. Bijvoorbeeld het zelforganiserend vermogen. Met elkaar gezegd van het is belangrijk dat mensen gewoon op hun eigen kracht, hun eigen leven leiden. Als je gewoon kijkt naar de samenleving, dan is natuurlijk 85-90% van de mensen functioneert ook volledig zelf. Zelfredzaamheid is daarin belangrijk. Ook mensen die in hun informele netwerk om zich heen zaken hebben georganiseerd, waardoor zij gewoon hun dagelijkse gang hebben georganiseerd. Er zijn ook mensen die gebruik moeten maken van collectieve voorzieningen of van hele specifieke individuele voorzieningen die bijvoorbeeld de gemeente levert om mee te kunnen doen aan de samenleving. Een van de kernwaarden is dus dat zelforganiserend vermogen, mensen die zelf of met hun omgeving in staat zijn om mee te doen aan die samenleving, dat is een groot goed. Tweede is wederkerigheid. Als wij als gemeente iets voor u doen, dan vragen wij ook weer wat van u terug. Dat gaat tussen gemeente en inwoner, maar bijvoorbeeld ook tussen gemeente en maatschappelijke organisaties. Het is een samenspel. Participatie bevorderend ondernemerschap. Mooie term, een kernwaarde die vooral slaat op het feit, als gemeente doe je het niet alleen als het gaat om het leveren van ondersteuning. Je hebt allerlei partners in de samenleving die ook specialistisch zijn, belangrijke diensten verlenen, voorzieningen in stand houden, waarmee we het samen moeten doen. Dus de gemeente is niet de enige partij die een rol speelt in het nastreven van die doelstelling. Een van de kernwaarden is ook, de gemeente heeft een sturende rol. Er zit ook iets in, de gemeente doet het niet zelf. Maar wil ook sturen op de resultaten, op de effecten die er zijn. En niet alleen maar op producten of voorzieningen in de lucht houden. Het gaat erom wat je ermee bereikt. En als laatste is ook gezegd integrale uitvoering. Niet meer alles via losse beleidskokers, maar zoveel mogelijk zoeken. Aansluiten op de leefwereld van mensen. Zoveel mogelijk die integraliteit in de uitvoering gaan zoeken met elkaar. En als je dan die participatievisie hebt, dan zie je dus dat daar een heleboel beleid en uitvoering inmiddels onder ligt. Ik noemde er net al een paar. En waar ook nog een heleboel beleid onder gaat komen. Toen wij die decentralisaties op ons afkregen en ook zagen van de kans die die decentralisaties biedt als het gaat om het zoeken naar samenhang, om daarmee effectiever en efficiënter te gaan werken, dan heb je eigenlijk tussen die visies en strategie op een wat abstracter niveau en die beleidsplannen die al in bepaalde beleidsthema's zijn ingedeeld, nog een kader nodig waarin je juist zoekt naar die samenhang. Wat eigenlijk als een soort brug tussen die visie en die strategie op een wat abstracter algemeen niveau en het beleid en uitvoering op de thematische niveaus legt. Puur om die samenhang te gaan aanbrengen en daarmee ook te komen tot dat effectievere en efficiëntere beleid en uitvoering als het gaat om je taken daar in het sociale domein. En in dat inhoudelijk kader liggen dan dus de uitgangspunten en de kaders voor de invoering van die decentralisaties. Nou, als je dat dan in een plaatje tekent, dan zit op dat wat hogere abstractieniveau de visie. Zitten daaronder de afzonderlijke beleidskolommen en willen we eigenlijk met dat inhoudelijk kader een laagje daar opleggen. Zodat we juist kijken van waar raken die thema's elkaar nu, waar zitten die kansen voor de samenhang. Zodat je meer resultaat en ook besparingen kunt realiseren als het gaat om de uitvoering. Dat inhoudelijk kader voor die decentralisaties, wat beantwoordt dat nou, om het misschien nog wat concreter te maken? Ja, vanuit die opgave van die decentralisaties, die nieuwe taken en verantwoordelijkheden die je krijgt op terreinen waar je inmiddels al een aantal jaar actief bent, zou dat kader antwoord moeten geven op vragen als, wanneer doet iemand nou maximaal mee naar eigen vermogen? We hebben dat doel wel gesteld, maar wanneer vinden we het dan maximaal? En hoe ver gaat het eigen vermogen bij mensen? Wanneer ben je tevreden? En wanneer zeg je van, nou, dit is eigenlijk een situatie die niet past bij het doel wat we hebben gesteld. Tweede vraag is ook, we zeggen we willen graag integraal. Maar hoe ver ga je in het integreren van je beleid en je voorzieningen? Als iemand hier met een verzoek komt voor bijvoorbeeld een traplift, Wil je dan misschien meteen iemands volledige leven in beeld hebben, zodat je zo integraal mogelijk je diensten kunt verlenen? Of zeg je van, als het alleen maar om een traplift gaat, dan hoef je niet dat hele beeld in beeld te brengen. Dus hoe zoek je naar die integraliteit? En hoe ver ga je daarin? Een derde vraag die ook aan de orde moet komen is van, we zeggen zelforganiserend vermogen is belangrijk. De eigen kracht van mensen moeten we vooral centraal stellen. Maar hoe ver gaat dat? Hoe ver reikt dat zelforganiserend vermogen? Is het ook iets wat je als gemeente kunt of wilt eisen? Is het, als het gaat om het informele netwerk, een beroep wat je kunt doen op iemands kinderen op het moment dat iemand nog thuis wil blijven wonen? Mag je dat vragen? Hoe ver gaat dat? En wanneer kom je met voorzieningen over de brug, om het zo maar te zeggen? Dus waar liggen die grenzen? En dat inhoudelijk kader zou op dit soort vragen heldere uitspraken moeten doen, zodat we die nieuwe taken en verantwoordelijkheden ook op een goede manier hier tot uitvoer kunnen brengen. Dan komen we bij de bijeenkomst van vandaag. Wat is dan het doel van deze bijeenkomst? Nou, dat is in ieder geval wat ik al zei, om met elkaar een eerste verkenning te doen van waar zitten dan belangrijke uitgangspunten, belangrijke kaders, aandachtspunten waarvan u zegt, oké, als die nieuwe dingen dan op ons afkomen, dan vind ik het in ieder geval belangrijk dat we in dat inhoudelijk kader aandacht hebben voor deze zaken. Het gaat dus om een verkenning. Dingen die hier nu worden uitgesproken, dat zijn dingen die meegaan in het proces. Die niet aan namen of rugnummers komen te hangen, maar gewoon puur de inspiratie van ons en van u om met elkaar te kijken. Er komen nieuwe dingen aan, daar zitten een hoop kansen in en wat vinden we daarin met elkaar belangrijk. Het formele proces van besluitvorming loopt gewoon via de gebruikelijke route, via uw commissie en via uw raad. En dan kunt u dus daar ook nog vanuit de politieke setting en uw kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol uw stelling op innemen. Vandaag is het puur vrijblijvend van gedachten wisselen, ideeën opdoen, inzichten opdoen, zonder daarbij al dat voorschot op die besluitvorming te nemen met elkaar. Hey. Ik wil nog twee plaatjes. Oké. Hoe willen we dat vandaag gaan doen? Nou, u heeft gezien, we hebben u tweetal casussen toegezonden ter voorbereiding op deze bijeenkomst. En ik kan niet zeggen, ik had erop gehoopt, maar het heeft wat stof doen opwaaien, heb ik gemerkt, via berichten van de Griffie, ook directe contacten naar mij toe. En dat gaf ook wel aan, we hebben bewust nagedacht van tevoren van, stellen we alvast een conceptnota op, die we u voorleggen en waar u op kunt reageren, en die bespreken we dan, en dan hebben we in die zin een formele setting gecreëerd. We kunnen het ook helemaal vanuit de inhoud aanvliegen, vanuit de beleidsthema's en de uitdagingen, de wet, die bepaalde opdrachten geeft. Of we bespreken het vanuit casuïstiek. En we hebben, zoals u heeft gezien, gekozen voor die derde optie. Vooral omdat in ons oog is dit een heel belangrijk thema, waarbij juist u in uw kaderstellende rol zo vroeg mogelijk in het proces betrokken moest worden. Dus we zouden het jammer vinden als pas in een eerste commissiebehandeling een stuk ter sprake zou komen en u betrokken zou worden in het geheel. Twee, wilden we juist loskomen van de afzonderlijke beleidskokers om te zoeken naar die samenhang. En op het moment dat je gaat aanvliegen vanuit de WWB, vanuit de WMO, dan blijf je natuurlijk vasthouden aan de kaders zoals die zijn. En tot slot hoorden wij vanuit de informerende bijeenkomst in december terug dat een aantal mensen het informerend vonden als het ging op het regelingenniveau, de wetten, op de financiën, maar dat er weinig aandacht was voor de mens daarachter, over de personen waar het uiteindelijk eigenlijk om gaat. En ook op basis van die geluiden hebben we gezegd, misschien moeten we dat dan ook wat meer in deze bijeenkomst met elkaar in beeld brengen. Dus daarom hebben we gekozen om dat te doen op basis van een aantal casussen. En dan is het zeker, gelet op de reacties die ik daarop heb gekregen, belangrijk om een aantal punten even met u langs te lopen. De twee casussen die u heeft ontvangen zijn fictieve casussen. Het zijn geen echte mensen. Het is geen verhaal wat we ergens hebben gevonden. Het zijn casussen die wij niet zelf in Noordoostpolder hebben bedacht, maar die landelijk zijn ontwikkeld in het verband van de G32. Dat zijn de 32 grootste gemeenten van Nederland, die zowel als het gaat om ruimtelijk als sociaal met elkaar nieuwe thema's verkennen om te kijken wat daarin voor gemeenten belangrijk is. En zij hebben een tijdje terug, ik denk dat het een 15-tal casussen waren, met elkaar uitgeschreven, juist bedoeld voor beleidsontwikkeling waar integraliteit en samenhang een rol speelt. Die casus hebben op een aantal punten wat meer toegespitst op de Noordoostpolder, maar het gros daarvan komt gewoon uit de landelijke casus. De casus verwoorden dus ook geen, en dat kan ik niet goed genoeg benadrukken, geen opvattingen van het college, nog van u, nog van het ambtelijk apparaat. En we hebben die overgenomen vanuit wat de G32 heeft gecreëerd. En dat betekent dat de casussen hier en daar zeer scherp zijn geformuleerd, misschien wat ongenuanceerd, ook wat oordelen hier en daar misschien impliciet of expliciet naar voren laten komen. Maar dat is ook bedoeld natuurlijk om de discussie wat los te krijgen. Op het moment dat we er een gepolijste casus van zouden maken, hebben we het waarschijnlijk nergens meer over. Nogmaals, de casussen zijn niet bedoeld om nu hier te komen tot waardeoordelen met elkaar, een bepaalde moraal uit te spreken, maar vooral bedoeld om de achterliggende beleidsvragen te beantwoorden met elkaar, op zoek naar die samenhang tussen de ontwikkelingen die spelen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Wat ik nu met u graag wil gaan doen, is dat ik zo nog even kort stilsta bij die casussen, even de elementen benoem. En dan hebben wij een drietal stellingen per casus, vrij algemeen van aard, waar u gevraagd wordt om met de stemkastjes eens of oneens te stemmen. Ik kan me voorstellen, nee, ik praat hem helemaal, ik wacht tot er iets in beeld staat. Drietal stellingen per casus waar u dus ook anoniem op kunt stellen. Wij herleiden niet achteraf wie oneens of oneens heeft gestemd. Ook omdat waarschijnlijk op iedere stelling u zowel eens of oneens zou kunnen stemmen op het moment dat u het goed kunt motiveren. Maar daar hebben we nu natuurlijk niet helemaal de gelegenheid voor. Vervolgens willen we niet hier plenair met elkaar die resultaten van die stellingen bediscussiëren. Maar even in twee wat kleinere groepen, heeft iedereen ook wat meer gelegenheid om wat te zeggen. Even stil te staan bij wat waren nou de resultaten van die stellingen. Welke vragen zitten daar nu achter? Om zo met elkaar wat uitgangspunten en kaders te verkennen. Die input uit die sessie, die nemen wij mee bij het verdere vormgeven aan dat kader. En wij hebben ook nog deze maand een sessie met partners uit het veld die bij één of meerdere van de decentralisatie betrokken zijn. En ook de adviesgroep heeft daar een betrokkenheid bij. Ook die input zullen wij daarin meenemen. En vervolgens zullen wij, als wij tot een concept komen, dat, zoals ik al zei, via de gebruikelijke route aan u doen toekomen. Mocht u nou na vanavond zoiets hebben van ik heb een hoop gehoord en ook in die bijeenkomst niet helemaal uw ei kwijt hebben gekund, mochten er nog dingen spelen, tot 1 februari nodig ik u ook uit, net zoals Jeroen ook al deed, om punten gewoon nog naar ons toe te zenden. Dat kan gewoon via de Griffie. Mochten er nog elementen zijn waarvan u denkt, we hebben het helemaal niet over gehad, maar dat vind ik wel uitermate belangrijk, deel het met ons. Dan kijken wij hoe we dat een plek kunnen geven in het hele beleidsvormingsproces. Geldt dus zometeen ook, als we in die bijeenkomst zitten, we gaan met u die vragen verkennen zoals ik daar net al even bij stilstond. Maar mocht u nou ook nog andere punten hebben die gewoon op uw hart liggen, gooi die daar ook over tafel, dan nemen we dat allemaal mee. Even kort, we gaan naar de eerste stelling zometeen. De eerste stellingen gaan over het portret van het echtpaar Ben en Ans, twee senioren. Nog even in herinnering, de gezondheid van Bert verslechtert de laatste tijd. Hij heeft zijn eigen leven steeds minder onder controle en dat begint hem ook te frustreren. Ans, zijn vrouw, die doet een heleboel in huis, neemt steeds meer taken op zich, maar voelt zich daar wel door belast worden. Is ook gestopt met haar vrijwilligerswerk wat ze buiten de deur deed, omdat dat niet meer te combineren is. Het echtpaar heeft huishoudelijke hulp via de gemeente in huis. En hebben verder een houding waarin ze vrij weinig beroep doen op hun omgeving en enigszins teruggetrokken leven. Ze hebben één zoon die woont wat verder weg en die komt eens in de maand een kop koffie drinken. Maar ze hebben een dochter die woont wat meer in de buurt en die komt om de dag en die ondersteunt haar moeder eigenlijk relatief intensief. Maar zoals u ook heeft kunnen lezen, dat zet ook al wat druk op haar thuissituatie. Goed, dat is even de casus waar we vanuit gaan, voordat ik naar de stellingen ga. Misschien goed om even te kijken of er vragen zijn op dit moment, voordat we hierin gaan duiken. Ja. Dat valt mee. Goed, dan gaan we naar de eerste stelling. En dat is, als we kijken naar deze casus, Ben en Ans doen maximaal mee naar eigen vermogen. Daar kunt u het mee eens zijn, ja zeggen, kunt u volgens mij op 1 drukken. En dat zit onderaan de afstandsbediening. Of op 2, nee. Laat u gaan. Iedereen gedrukt? Dan krijgen we nu het... Nou, dat is een duidelijke uitkomst. Een grote meerderheid, 92%, zegt ja, die doen haar eigen vermogen mee. Iets om zo misschien in de groep nog even bij stil te staan, wat dat dan maakt. Maar naar de tweede stelling voor deze casus. Als je kijkt naar hoe Ben en Ans het met elkaar geregeld hebben, een beroep doen op hun dochter, die ook helpt, dan zou je kunnen zeggen hoe dit gaat. Dit is een schoolvoorbeeld van zelforganiserend vermogen. Als u het eens bent, drukt u op 1. Ja. Als u het daar niet mee eens bent, drukt u op 2. Nee. Kijk. Dat is misschien interessant om zo meteen in de groep eens even bij stil te staan met elkaar. En want dit zegt natuurlijk iets over het beroep wat je kunt doen op mensen en hun omgeving als het gaat om uitdagingen en vraagstukken waar zij voor staan. Redelijk 50-50. Tot slot, de derde. We zagen al dat de dochter veel aan huis is. De zoon wat verder weg. En die komt af en toe een kopje koffie drinken, maar doet dus een stuk minder dan die zus. Kun je als gemeente stellen, de zoon zou zijn ouders meer moeten ondersteunen? Ja, drukt u op 1. Nee, dan drukt u op 2.
Ja, hij doet het wel. Maar ik vind het een beetje moeten en dwang. En,
Ik moet hem wat scherp stellen, anders dan kunnen we er natuurlijk niet een uitspraak over. Maar u krijgt dadelijk alle gelegenheid om in de deelgroep om daar even over door te praten. Heeft iedereen gedrukt? Oké, je tekent zich een 40-60. 30-70, ja, ik zie het. Dus 30% van u hier is het ermee eens dat de zoon zijn ouders meer zou moeten ondersteunen en 70% zegt van nee. Dat is niet het geval. Zometeen in de groep krijgt u de kans om dat verder te nuanceren, ook ten aanzien van het moeten en welke rol de gemeente dan in zo'n beroep zou moeten kunnen hebben. Ja, want dat is natuurlijk hier de vraag van wanneer is het genoeg? Wat is de mate van zelforganisatie die je voldoende vindt? En kun je ook bepaalde dingen afdwingen bij elkaar? Gaan we naar het tweede portret. Hebben wij ook drie stellingen voor u. Het tweede portret ging om het gezin met nog jonge kinderen. Waar er sprake was van een uitkeringssituatie, maar waarin ook zwart werd gewerkt. Schulden die oplopen. En waarin ook een aantal signalen naar voren kwamen dat ouders minder interesse hebben in de schoolprestaties van hun kinderen. Weinig aanmoedigen als het gaat om talentontwikkeling. Sprake van overwicht in het gezin. Maar wel ook een gezin wat heel actief is in de buurt, in het sociale netwerk wat zich daar ontwikkelt, ook op de camping heel actief is en een spin in het web lijkt te zijn. En in de casus kwam ook nog oma, de moeder van moeder, naar voren. Gezondheid loopt wat terug en de afhankelijkheid wederzijds tussen gezin en oma neemt wat toe. Financieel en ook als het gaat om de zorgen voor boodschappen en dergelijke. Goed, dat was de casus. U heeft hem waarschijnlijk ook gelezen. Drie stellingen. De eerste, eigenlijk dezelfde als net. De familie Kappers doet maximaal mee naar eigen vermogen. 1 voor ja en 2 van nee. Oké, heeft iedereen... Het is een 23 tegen 76. Dus dat betekent... dat 23% zegt ja, dit gezin doet maximaal mee naar hun eigen vermogen. En 76% zegt van nee, daar zijn wij het niet mee eens. Nou, dan kunnen we met elkaar natuurlijk in de deelgroep duidelijk de vraag stellen van wat is dan dat maximaal meedoen? Moeten we daar in deze situatie wat mee? De volgende stelling hier, voor deze casus. Een van in het oog springende zaken is natuurlijk het zwart werken. Naast het zwart werken brengen we ook de andere potentiële problemen van dit gezin in beeld. Ik stip het net al even aan als het gaat om integraliteit. Hoe breed wil je op het moment dat je als gemeente bijvoorbeeld dat zwart werken adresseert, ook de andere problemen of potentiële problemen in dit gezin in beeld hebben. Als u vindt dat je al die problemen, dus de totale situatie in beeld zou moeten krijgen, dan drukt u op ja, corresponderend met de 1 en de Y. En of als u zegt van nee, het gaat hier om dat zwart werken, dat is het aangrijpingspunt, daar moet het hier over gaan. En wat er voor de rest speelt, daar hebben we niks over te zeggen. Dan drukt u op nee, 2. Oké, dus 1/3, 2/3. 2/3 zegt van nou, je zou ook naar de andere zaken in dit gezin moeten kijken en je niet alleen moeten concentreren op het zwart werken. Terwijl 1/3 ook zegt van nee, de andere zaken daar richten we ons niet op. Tot slot de laatste. In de casus zitten natuurlijk wat situaties rond die kinderen. De stelling is de situatie van de kinderen in dit gezin dwingt ons om nu in te grijpen. Als u het daarmee eens bent, dan drukt u op ja. Bent u het daar niet mee eens, dan drukt u op nee. Oké, dat is een 1/4, 3/4. 25% van u zegt nee, dit dwingt helemaal niet tot ingrijpen. En 75% zegt ja, dit dwingt tot ingrijpen. En 75% zegt van nee, deze situatie is geen aanleiding om nu in actie te komen. Oké. Dat waren de stellingen die wij u wilden voorleggen. Nou, u heeft gezien wat de reacties daarop waren. En het voorstel is om nu ons op te delen. En ik laat even aan u zelf hoe u de verdeling maakt over de kamers 65 en 66, heb ik begrepen. Die zijn beschikbaar. Eén is wat kleiner dan de ander. En daar willen we nu met u dus mede aan de hand van deze resultaten en hetgeen ik u hiervoor vertelde, stilstaan bij die achterliggende vragen. Van wat is nou maximaal meedoen? Hoe ver ga je in die integraliteit? En ook hoe ver ga je nou in dat zelforganiserend vermogen? En wat kun je daarin aan ruimte nemen? Nou, nogmaals, u kunt daar ook andere aandachtspunten die hier helemaal niet aan de orde zijn geweest inbrengen. Die noteren wij. En ook nog eventuele punten kunnen tot 1 februari worden nagezonden. Na de behandeling in de groepen wil ik u vragen om nog heel eventjes hier terug te komen voor de afsluiting. Hoe laat is het? Nou, ik zou zeggen maximaal een half uur. Korter? Kwartiertje? U zegt het maar. Ja? Prima.
En ik stel ook voor dat we als fracties niet allemaal in één groep gaan zitten, dat we ons verdelen.
Thank you. Ik kan het bijna afzetten.